short.
People are going wild for cassette.
But as you fits.
Gino Bartali is in 1940 de grote man bij de Legnano-ploeg en de absolute kopman voor de Giro d'Italia. Om Bartali aan de Girozegen te helpen, wordt supertalent Fausto Coppi aangetrokken. Niet Bartali, maar Coppi wint dat jaar de Giro. Een vete is geboren. Misschien is de strijd tussen Coppi en Bartali wel de bekendste uit de wielergeschiedenis. Het klapstuk van die strijd is het WK in Valkenburg, 1948. Coppi en Bartali gelden als topfavorieten voor de titel. Italië heeft goud in handen. Maar Coppi wil niet dat Bartali wint en Bartali wil niet dat Coppi wint. Geen meter, geen centimeter rijden ze voor elkaar op kop. De achterstand wordt zo groot dat Coppi en Bartali af moeten stappen. De Italiaanse bond spreekt er schande van en schorst de twee voor 3 maanden. Nee, zo extreem is de strijd tussen Katie van Oosterhagen en Willy Quantus nooit geweest.
Zij, de secretaresse van de Nederlandse Dameswielerclub, werd de eerste officiële kampioene van Nederland op de weg.
Katie, die gaat het halen. Inderdaad, Katie voor de tweede keer wereldkampioene. Fantastisch gedaan.
Gerrit Schulte die wilde niet hebben dat een vrouw zijn beker won.
Als ik fietste, dan werd er gezegd, hé, een meid op de fiets.
Dan zette ik een petje op en ik verkleedde me echt als jongetje en dan stond ik ook aan de start.
Dit is aflevering 3 in Cassette's serie over de oorsprong van vrouwenwielrennen in Nederland. Met in deze podcast het verhaal van Willy Quantus en haar idool, vijand en uiteindelijk vriendin Katie van Oosterhagen. Dus, aflevering 3 alweer. In de eerste aflevering hoorde je hoe er een eerste officieel Nederlands kampioenschap kwam. En in aflevering 2 hoorde je het verhaal achter de Katie van Oosterhagen bokaal. Deze serie gaat over de erkenning van vrouwenwielrennen in Nederland en ik hoop een voorzichtig begin te maken met het beantwoorden van de vragen waarom de Nederlandse rensters al zo lang zo goed zijn. Want vanzelf ging dat zeker niet. Heb je de eerste 2 afleveringen nog niet geluisterd? Geen enkel probleem, want elke aflevering is een verhaal op zich. Maar ik kan ze je natuurlijk wel van harte aanbevelen. In deze aflevering hoor je een verhaal over hoe dicht strijd en vriendschap bij elkaar kunnen liggen. Willy Quantus komt uit een wielerfamilie. Vader Klaas Quantus neemt zijn dochter al vroeg mee naar de koers. Zelf fietst Willy ook. Iets wat meisjes eigenlijk helemaal niet doen in die tijd.
Voordat ik echt ging wielrennen heb ik meegedaan aan zogenaamde straatwedstrijdjes. Die werden dan gehouden op je gewone fiets. Daar mochten meisjes niet aan meedoen. Dat was echt voor jongens alleen. En dan zette ik een petje op en zo'n blouseje. En ik had een armbandje om wat jongetjes of jongens van een jaar of 12 dan droegen. Dus dat ik was helemaal een soort vermomd stond ik dan aan de start. En dan ja, zodra ik, als ik helemaal van start was. Of ik ben dan ook heel vaak wel tweede geworden in dat soort wedstrijdjes. Ja, dan... Quantus. Ja, maar die heeft toch geen zonen, weet je. Dan kwam men er wel achter dat ik een meisje was. Maar mijn vrees was eigenlijk van tevoren... van als ze het maar niet doorhebben dat ik hier sta. Want het was eigenlijk echt voor jongens. Meisjes, het was niet de bedoeling dat er meisjes meededen. Ja, ik werd gewoon helemaal verliefd op de hele entourage, op de wielrenners. De bruine benen, de witte sokjes, de lucht van Middelgan. Ik vond het heerlijk en ik wilde niets liever dan ook wielrennen. En ja, Katie was daarbij mijn grote voorbeeld, mijn grote idool. Dus ik kon niet wachten om te beginnen met dat ik ook mocht gaan fietsen. Want dan kon ik dan ging ik Katie zien en dan ging ik tegen Katie fietsen. Dat was een droom voor mij.
Katie is Katie Hagen, die in 1968 al wereldkampioen wordt in Imola.
300 meter voor de streep demareerde de Russin Tsaune en de Italiaanse Tartagni. Maar Katie, verdoken uit het peloton, kwam naar voren en links in de gele trui ging zij als eerste over de streep en was daarmee wereldkampioene bij de dames. Tweede de Russin Tsaune, derde de Italiaanse Tartagni. Onze landgenote Truusje Smulders werd 6.
Het is 1971 als Willy Quantus voor het eerst in de peloton verschijnt. Bondscoach Frans Maan ziet het talent van Willy en regelt dat ze al op haar 15e een licentie kan krijgen. Terwijl ze eigenlijk had moeten wachten tot haar 16e. En in de koers laat Willy meteen zien dat ze met de beste mee kan. Ze mag in haar eerste jaar, terwijl ze dus nog maar 15 jaar oud is, mee naar het WK in Mendrisio, Zwitserland. Willy kijkt haar ogen uit. Ze mag samen met Katie van Oosterhagen koersen. Ze komt uit voor Nederland op het grote WK waar ook Jan Jansen en Henny Kuiper rondlopen. De koers is bijzaak geworden voor Willy.
Ja, alle bekende wielrenners liepen daar rond. Jan Jansen, Henny Kuiper. Ja, dat is gewoon bijna een sprookje waar je daar in rondloopt. En dan moest ik ook nog fietsen natuurlijk. En Katie was echt mijn grote idool. En ik kan me herinneren, uiteindelijk is het gewoon een soort van peloton geweest wat Fineste. Er zijn wel dames uit dat peloton, er zijn afgereden. Dus uiteindelijk was het een klein pelotonnetje wat aan de finish kwam. En dat ik de laatste meters eigenlijk alleen maar rechtop ben gaan zitten om te kijken hoe Katie is gefinished. Zo spannend vond ik die sprint. En eigenlijk een beetje zelf vergeten mee te sprinten. Zo vol van haar was ik.
Willy wordt nog achtste op dat WK. En Katie wint brons. In de jaren die volgen verdient Willy haar plek in het peloton. Ze heeft talent en kan als een van de weinigen mee met de grote Katie van Oosterhagen. Die dan al jaren zo'n beetje alles wint. Ondertussen groeit de irritatie bij Katie, want Willy komt gevaarlijk dichtbij. De twee hebben nauwelijks contact.
Dat ging niet altijd even soepel eigenlijk. Ik denk dat ik dan, ja, ik noem het een sprookje, maar misschien werd ik toch wel gezien als een beetje een kind met een grote mond, wat dan ook een beetje erbij kwam fietsen. En Katie was heer en meester in het peloton. Zij ging en dan, nou ja, zij ging meestal alleen. Dus kwam ook vaak alleen binnen. En ik had één doel en dat was mee met Katie. Dus ik was heel erg gefocust op haar. En zodra Katie ging, dan zorgde ik dat ik in het wiel zat. Ik denk dat zij zich wel irriteerde soms aan mij. Ja, dan dacht ik, ja, dan heb je haar weer. En ik kon zeker de beginjaar kon ik helemaal geen kop overnemen. Dus dan was ik blij dat ik in dat wiel zat. En dan wilde zij natuurlijk ook dat de kop overnam. Ja, dat kon ik helemaal niet. Zij ging zo ontiegelijk hard dat je echt helemaal op aapgapen dat wiel kon houden. Dus dan je moest gewoon zorgen dat je erbij was. Want nog een keer de gat dichtrijden naar Katie, dat ging je never nooit lukken. Ik had er misschien op een gegeven moment ook een soort van berusting in. Van ja, oké, ik word dus kennelijk heel veel tweede. Dat is kennelijk niet anders. Ik heb altijd bewondering gehouden voor de manier waarop zij kon afzien. Dat kon ik niet. Zij kon echt zo afzien. Het kon er ook helemaal niet meer uitzien op een gegeven moment. Zoals ze op de fiets zat, zoals ze erbij zat. Dat heb ik nooit gekund. Zij viel bij wijze van spreken van de fiets af.
Katie van Oosterhagen en Willy Quantes voeren een onuitgesproken strijd uit. Ze rijden geen meter meer voor elkaar op kop. Zoals Koppie en Bartali geen meter meer voor elkaar op kop reden op het WK van 1948. En dan volgt het hoogtepunt in de strijd, het NK van 1977. Het wordt de Hagen versus Quantes uitvoering van het toneelstuk Koppie versus Bartali.
Nou, op een gegeven moment was het dus inderdaad zo dat er bijna een soort ruzieachtige sfeer in het peloton heerste. En het dieptepunt was dan eigenlijk toch wel dat het kampioenschap van Nederland, dat uiteindelijk het zo was dat er een kopploeg was. Waar nog Katie, nog ik in zaten. Dat we ergens in de achterhoede in het peloton geëindigd zijn. En er een hele bijzondere uitslag was.
En je dacht, toen waren er drie of zo vooruit. En ik kreeg in mijn ploemaatje zat voor. En ik kon zelf niet wegkomen. Maar dan is er ook geen ander zoals een Mini Brinkhoff of een Willy Quantes. Die zelf het initiatief namen. Dat gebeurde dan niet. Het zat allemaal aan mijn wiel. En als ik niet fietsen, dan fietsen hun ook niet. Irritant, toch?
Je hoort hier Katie van Oosterhagen. En je hoort vooral het fanatisme nog steeds in haar stem. Na de finish praten Willy en Katie voor het eerst echt met elkaar.
Toen hebben we na de wedstrijd gezegd van ja, dit kan zo gewoon eigenlijk niet langer. Zij merkte toen ook ineens op van ja, maar jij hebt een hekel aan mij. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet zo. Ik heb helemaal geen hekel aan je. En ik denk dat dat eigenlijk, een keer nagaan, dat was toen waren we 6 jaar verder, want ik ben 71 begonnen. Dat de eerste keer is dat we echt met elkaar gesproken hebben over hoe we erin zaten en hoe we over elkaar dachten.
De strijdbijl wordt begraven. Willy en Katie accepteren elkaar als concurrenten en fietsen de anderen er weer af. Katie heerst en wint veel. Vriendinnen zijn de twee dan nog niet. Dat komt pas als het WK nadert.
Door al die rellen die er toen dat jaar waren, zijn we gewoon toch wel redelijk vriendinnen geworden. Ja.
De rellen die er waren. Katie praat er liever niet meer over. Het heeft haar naar eigen zeggen 2 wereldtitels gekost. Als de selectie voor het WK bekendgemaakt wordt, komt Willy er tot haar grote schrik achter dat ze er niet bij zit. Terwijl zij de enige is die Katie af en toe bij kan houden. Willy legt uit wat er toen gebeurde.
Toen moest de coach natuurlijk de ploeg samenstellen die naar het wereldkampioenschap werd uitgezonden in Venezuela. En om Katie konden ze natuurlijk niet heen, want dat was de regerend wereldkampioen. Maar om mij konden ze wel heen. En ik ben toen niet opgesteld voor het wereldkampioenschap. Katie zei van, ja, als Willy niet geselecteerd wordt, dan ga ik ook niet naar het WK toe. En dat leverde direct gesprekken op met de sportcommissie. Uiteindelijk met heel veel 5's en 6's werd ik toegevoegd aan de selectie. Maar goed, daar waren natuurlijk een aantal gesprekken aan vooraf gegaan. En de coach die selectie gemaakt had, daar werd dan aan getwijfeld aan haar deskundigheid. En de volgende stap die gezet werd door Katie was van, nou, ik wil eigenlijk helemaal niet eens meer naar het wereldkampioenschap toe wanneer die coach meegaat. Want ik vind haar eigenlijk niet capabel genoeg om coach te zijn. Dus daar gingen de gesprekken vervolgens over. Van, gaat de coach mee? En ja, vanuit de sportcommissie hebben ze dat niet los kunnen laten. De coach moest hoe dan ook mee. En uiteindelijk was er een soort van compromis. Oké, jullie gaan naar Venezuela voor het wereldkampioenschap. En de coach, dit is haar laatste jaar. En met ingang van volgend jaar komt er een nieuwe damescoach. Een lid van de sportcommissie zou naar het eerstvolgende criterium komen om onze paspoorten op te halen, want het was ook al ongeveer bijna tijd om naar Venezuela te vertrekken. Ik geloof dat het al een week of 2 weken daarna zouden we al moeten vertrekken. En een dag voor dat criterium belde Katie mij op met de mededeling van, nou, ik ben eigenlijk zo uit balans door al die toestanden van al die maanden, dat gedoe en dat geruzie en al die gesprekken. En ik zie het eigenlijk helemaal niet meer zitten om naar het WK te gaan. Dus ik ga dat morgen zeggen tegen dat lid van de sportcommissie dat ik niet ga. Waarop ik heb gezegd, nou, dat ga ik ook niet. Dat vond zij zo bijzonder dat ik mij aansloot bij haar. Dat heeft geresulteerd eigenlijk in een vriendschap voor het leven.
In de Tour van 1952 delen Fausto Coppi en Gino Bartali een drinkbus tijdens een beklimming. Na jaren lijkt de titanenstrijd uit te monden in vrede, maar dan krijgen ze ruzie. Coppi claimt de drinkbus aan Bartali te hebben gegeven. Bartali zegt nooit iets van Coppi te hebben gekregen. Vrienden worden de twee nooit. Katie en Willy worden dat wel. En zijn het nog steeds. De uitvoering Hagen versus Qantas wordt zo niet een replica van het toneelstuk Coppi versus Bartali. Hij wordt mooier dan het origineel. Een paar jaar later zijn Willy en Katie allebei gestopt. Er ontstaan nieuwe duellen. Leontien van Moorsel versus Janie Longo bijvoorbeeld. Op de Alpe d'Huez. Zuur plas. Of wat te denken van Anna van der Breggen tegen Annemiek van Vleuten in La Course van 2018. Misschien zijn het wel die koersen die de sport groter maken. Omdat ze in het geheugen blijven hangen. Dit was de laatste korte aflevering in mijn serie over het ontstaan van vrouwenwielrennen in Nederland. Er komt nog een podcast over dit onderwerp. Namelijk een interview met Mariska Tjulker over haar boek over Mien van Bree. Die eigenlijk de eerste wereldkampioene van Nederland was. Maar lang werd vergeten. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende cassette.